Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 40, het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, het achtste vers. Wij lezen uit het woord van God de 72ste psalm. En we zingen na de schriftlezing uit de 20ste psalm, het laatste vers. Psalm 20, het vijfde vers. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon. Psalm 20, vers 5, nadat we psalm 72 hebben gelezen. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Psalm 68 is het hoofdstuk waar onze tekst in te vinden is. Psalm 68, de verzen 8 tot en met 11. Aansluitend op het gedeelte dat vanmorgen tot ons kwam, nu dus de verzen 8 tot en met 11. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, daverde de aarde. Ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn van God, de God van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. We willen samen eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ootmoedig zeggen wij uw grote naam dank voor het voorrecht dat uw woord er ook in deze avond is. En dat we naar dat woord mogen komen luisteren. Dat u tot ons wilt spreken, ja, dat moeten we eigenlijk wel eerst zeggen. Want ons luisteren is niet het eerste, maar uw spreken. Er zou voor ons niets te luisteren zijn, heren, als u zweeg. Maar wat een wonder dat u spreekt en dat u onze aandacht vraagt. En dat dat maar niet een woord is, Heere, wat van weinig of geen waarde is wat tot ons komt, maar dat het om de eeuwige dingen, om uw koninkrijk, om verzoening met u, om vrede met God, om vergeving van zonden en om al die kostbare waarheden gaat, als gij tot ons spreekt, ook nu weer. En als wij dan mogen luisteren, Heere, laten we het dan inderdaad ook als een zegen en als een voorrecht mogen beleven. Want dat kunnen we niet overal horen wat we in de kerk kunnen horen. En dat wordt ons niet van alle kanten aangereikt en toegevoegd, Heere. Datgene wat we hier horen en wat gij ons laat verkondigen, dat is van oneindige waarde, veel grotere waarde heeft dat dan alles wat er in de wereld gezegd wordt. En we moeten het u belijden, Heere, dat we vaak meer aandacht geven aan wat er in de wereld gezegd wordt en wat we zelf denken te moeten zeggen, dan dat we aandacht geven aan uw woord. Heere, de dichter zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dat is het toch, Heere. Dat wist hij, dat kon hij uit ervaring zeggen. Zo had u dat in zijn leven ook gedaan. Zo had u hem verstand gegeven van u en van uw wegen en van uw werken. En daar heeft hij zich toen in mogen verlustigen. Hij is niet de enige, Heere. Er zijn er die het van harte met hem mee, met hem eens zijn. En die het van harte met hem mee zeggen en zingen. Dat woord van u, een wonderlijk, een heerlijk, een rijk, een zalig woord is. Maar dat moeten we wel ervaren en beleven. Geef dat te beleven. Ook in deze kerkdienst. In spreken en in luisteren beide. En dat we het zo mogen proeven en smaken dat uw woord een goed woord, een zalig woord is. En dat de kracht van dat woord zodanig is, Heere, dat ons leven erdoor veranderd wordt. Maar er zijn hindernissen, we realiseren ons dat. We zijn zwak, we zijn mensen die gauw vermoeid zijn. We zijn mensen die onze aandacht gauw kwijt zijn. We kunnen het een poosje volhouden, geconcentreerd luisteren, maar dan dwalen onze gedachten weer zo gemakkelijk af. Zwakte die in ons zit en vandaar ook dat er vanuit onszelf, Heere, allerlei gevaren zijn, dat uw woord toch niet zijn doel bereikt en dat de kerkdienst toch nog weer voor de eeuwigheid in ons leven niet die zegen zal brengen die hij zou kunnen brengen. Er zijn ook andere gevaren die buiten ons liggen, andere dingen die ons in de weg zouden kunnen staan. Dat zou bijvoorbeeld vanavond ook de warmte kunnen zijn, waardoor we toch wat minder gemakkelijk geconcentreerd kunnen luisteren. Waardoor we misschien, het zij in spreken of in luisteren, wat mat worden. En waardoor we niet die aandacht geven, Heere, die onze ziel wel waard is. En dan kan de duivel daar ook nog gebruik van maken, zoals hij van zoveel andere dingen ook gebruik kan maken. Heere, zo liggen de dingen nu eenmaal. En daarom, o, wij bidden u dat u niet alleen in ons hart wilt werken, dat ook en dat vooral, maar dat u ook de toegang tot ons hart zou willen openhouden. En dat u ook in de gewone lichamelijke en natuurlijke dingen wilt bewijzen dat u regeert. En dat u onze gedachten erbij houdt. En dat u ons van slaperigheid en van matheid wilt verlossen. En dat we zo ook in deze temperatuur toch mogen bezig zijn met dat ene nodige. Heren, als u dat op ons hart bindt, dan deren de omstandigheden niet. Dan hebben we er niet eens erg in dat het warm is. Als u het op ons hart bindt dat er één ding nodig is en dat het vanavond om dat ene gaat. Als u ons laat ervaren en beleven dat uw woord een goed, een krachtig, een levend, een genadig woord is. Heren, al zou het dan nog warmer zijn dan nu, dan zou het nog goed zijn, want dan is het in uw huis, in uw voorhoven, zalig waar we u mogen ontmoeten en waar we uw stem mogen horen. Heren, wij bidden van u, geef ons alles wat nodig is. En laat zo deze kerkdienst nog een instrument mogen zijn in uw hand om uw rijk ook in ons midden te doen komen. En uw grote naam groter nog te maken. Want dat zal toch het resultaat zijn, heren. Als u door dat woord van uw harten treft. Als u mensen bekeert. Als u zondaren uit de duisternis tevoorschijn doet komen. Als u door de krachtige werking van uw Heilige Geest met uw woord mensen tot andere mensen maakt. Heren, dan zal dat alles toch ook uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En dan zal de hemel daar blijdschap over beleven. O God, wij bidden van u. Wil dan nog zo ons gedenken en zo ook ons bezoeken. Mogen we u bidden om uw hulp en uw bijstand voor alle die gij roept om het evangelie te verkondigen. Mogen we u vragen, heren, om uw zegen daar en overal waar uw woord verkondigd wordt. Wilt gij zegenen al de arbeid in uw koninkrijk, of dat dichtbij is of ver weg. Of dat gebeurt in een gemeente, of dat dat gebeurt onder hen die er nog nooit van dat woord gehoord hebben. Heren, of het voor de eerste keer in iemands oren klinkt, of dat het al herhaaldelijk geboodschapt is, waar het alles op ziet, dat is op de vruchtbaarmakende werking van boven. Wilt gij uw naam verheerlijken door nog velen te trekken en aan uw dienst te verbinden. Heren, wij bidden u voor hen die een weg moeten gaan die vol beproeving en tegenspoed is. Wat kunnen er veel dingen in ons leven zijn die ons neerdrukken. De een heeft dit en de ander dat. Sommigen hebben dingen die toch wel heel opvallend zijn en voor een ander ook herkenbaar. Maar er zijn er ook die misschien in stilte lijden en die dingen moeten meedragen in hun leven, waar ze vanwege de aard van die dingen niet eens graag over zouden kunnen of willen spreken met anderen. Heren, wat er dan ook allemaal zijn kan als leed en verdriet, dat ons hart kan bezwaren en dat ons leven ter neer kan drukken, wilt u er uw vertroosting en uw hulp in schenken. En mogen we zo ervaren, heren, dat die dingen, ook al lijken ze tegen ons te zijn, toch uiteindelijk ook nog wel voordeel kunnen opleveren. Wij kijken van beneden naar de dingen en wij kijken er tegenaan. We kijken er niet doorheen en we kijken er niet achter. Maar als u het zou doen meewerken ten goede, heren, dan kan het nog wel eens wezen dat we er achteraf ook nog voor danken gaan. En u ervoor erkennen dat u het zo beschikt en zo bestuurd heeft. En dan zal al uw volk toch aan het eind van de reis moeten zeggen, als u ze gaat vragen, heeft het u aan iets ontbroken, dan zullen zij moeten antwoorden en ook niet anders willen antwoorden dan nee, heren. Dan zegt de schare, hij heeft alles wel gemaakt. En dat zal in de hemel nog veel meer waar zijn. Hij heeft alles wel gemaakt. Heren, maar hier zien we het vaak niet. Hier zien we het kromme. Hier zien we datgene wat we niet rijmen kunnen. Hier zien we de dingen waar we strijd mee kunnen hebben. Waar we vragen over kunnen hebben. Waar de ziel benauwdheden mee doormaakt. O God, kom er dan in mee. En wilt gij uw genade erin verheerlijken. En zo bidden wij u, heren, denk nog aan ons in uw gunst. Verheerlijk uw daden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vierde en het vijfde vers. 68, vers 4 en vers 5. David is bij het dichten van deze 68ste psalm in gedachten teruggegaan naar de tijd dat de Heere zijn volk door de woestijn heen leidde en ze in de woestijn verzorgde. Hij doet dat ook in de woorden van onze tekst. En vanmorgen hoorden wij hoe in vers 5, als het gaat over de vlakke velden waar de Heere doorheen trekt, David inderdaad denkt aan die woestijntijd, die vlakke velden, die wildernis, waar de Heere zijn goedgunstigheid bewees. Maar met name ook in de woorden van onze tekst wordt dat heel duidelijk. Daar wordt ook gesproken zelfs met name over de berg Sinaï. En daar wordt gesproken over de tekenen en de wonderen die de Heere daar in zijn almacht deed. Toen de aarde schokte, daverde zoals hier staat. En toen de hemelen dropen voor het aanschijn van God, de God van Israël. Wel nu inderdaad, daar in de woestijn, in die periode van Israëls volksleven, heeft de Heere zich in allerlei opzichten doen kennen. Niet alleen als een barmhartig God, als een ontfermer, een vader der wezen, een rechter der weduwe, maar daar heeft de Heere zich ook doen kennen als de hemelse majesteit. Sta met mij even stil, omdat hier nadrukkelijk op gewezen wordt in onze tekst, bij dat gebeuren wat ons in Exodus 19 verteld wordt. En toen ze 7 weken na de uittocht uit Egypte aankwamen bij de berg Horeb of Sinaï. En toen God deze berg ging gebruiken om van de top van die berg af zijn heilige wet aan Israël bekend te maken. En dat heeft voorbereiding geëist. Mozes en Israël moesten zich heiligen, want als God neerdaalt op de berg, dan zullen zij inderdaad ook moeten beantwoorden aan de eisen van de heilige God. Dan mogen ze die berg ook niet beklimmen of zelfs maar aanraken. En toen God op die berg neerdaalde, toen was de top van die berg gehuld in wolken en donkerheid. En die donkerheid werd doorkliefd van de bliksemschichten. En van de top van de berg rolde de donder en de berg beefde en schudde. De aarde bewoog van de majesteit en de grootheid van de schepper van hemel en aarde. Geen wonder dat het volk daar diep van onder de indruk was. Geen wonder dat dat volk daarvan geschrokken is. Wie kan zulke dingen aanschouwen zonder te schrikken? En het staat dan ook diep gegrift in de herinnering van het volk dat dat meegemaakt heeft. En dat volk dat het meegemaakt heeft, heeft het overgeleverd aan de volgende generaties. Zodat die er ook van wisten, al was het dan niet uit eigen aanschouwing. Maar nog ook in Davids tijd leeft de herinnering voort aan die grote en machtige daden van de Heere. David beschrijft dat in deze psalm, want ook in zijn tijd mag het volk dat niet vergeten. Waarom is het zo belangrijk dat het volk van Davids tijd zich deze dingen herinnert? En waarom wordt David door de Heilige Geest gebruikt om bij het dichten en schrijven van deze psalm ook deze dingen nog eens een keer in herinnering te roepen? Wel, wat de Heere toen in het verleden gedaan heeft, dat bevat toch immers lessen, onderwijzingen. Dat mag toch tegelijkertijd ook een getuigenis zijn in het heden, dat deze God die toen zich zo openbaarde, nog dezelfde is. En wat heeft, u herinnert zich dat van vorige week toen we met de overdenking van Psalm 68 begonnen, wat heeft het volk in Davids tijd het ook nodig, dat ze van door deze God, door deze almachtige God gesteund en gesterkt worden, nu er in hun tijd nieuwe gevaren dreigen en nu er nieuwe vijanden zijn. En zo gaat deze psalm ook mee met de kerk door alle eeuwen heen. En zo mag deze psalm met name in tijden van benauwdheid en van verdrukking tot steun en tot bemoediging zijn, omdat in deze psalm zo duidelijk uitkomt wie Israëls God is. En als er dan nood is,
Als er dan bestrijding en verdrukking voor de kerk is. Of als het in het persoonlijk leven benauwd kan worden. Als de helse machten sterk zijn. En als de krachten der zonde zich opmaken. En als we eigen krachten leren niet achten. Omdat we onze eigen zwakheid en geringheid moeten inleven. Als een mens wanhopig dreigt te worden vanwege alles wat hem belaagt en alles wat hem probeert de adem af te snijden en van zijn God af te trekken. En als hij dan nergens houvast en steun meer vinden kan, waar hij ook om zich heen ziet, dan is het de bedoeling van deze psalm om het geloofsoog weer omhoog te richten op dat Gods bestreden kind, op God en op de onveranderlijke grootheid en majesteit en almacht van de Heere zou zien. Hij is de Almachtige. En al hij doet de bergen roken en de aarde beven. Wie van de vijanden zou dan voor hem kunnen bestaan? En als hij opstaat om zijn volk verlossing te geven. Als hij plannen maakt tot bevrijding van zijn ellendigen. O, al zou de hemel en de aarde ervoor in beweging moeten komen. Maar dan zal zijn raad bestaan. En dan zal al zijn welbehagen geschieden. En die God, die de aarde deed daveren. Die God is Israëls God. De God van Israël, zo wordt hij uitdrukkelijk genoemd. De God die zich vrijwillig aan dat volk heeft verbonden. Die God die het vrijwillig op zich genomen heeft om dat verbond te onderhouden. En vanuit dat verbond dat volk ook te zegenen en wel te doen. En die vanuit die verbondsweldaden dat volk in de woestijn ook heeft onderhouden. Er wordt gesproken van een milde regen heeft de Heere doen druipen. Wij weten niet uit de boeken van Mozes, waar ons de woestijngeschiedenis in beschreven staat, dat het ooit geregend heeft in Israëls woestijntijd. Dat zal in ieder geval ook niet zo vaak geweest zijn. Want het regent nu eenmaal, maar bij hoge uitzondering in de woestijn. Waar wij wel van weten, is dat de Heere een milde regen van hemels brood op het volk Israël heeft doen regenen. En het zou best kunnen wezen dat de dichter daaraan denkt. Dat het, als het over die milde regen gaat, over het manna gaat. Dat dagelijks het deel van Israël werd en dat ze zomaar voor het oprapen hadden, 40 jaar lang. En in het verlengde van die zorg voor het lichaam en voor het lichamelijk welzijn, in het verlengde van dat brood uit de hemel, mogen we dan wellicht ook denken aan het water waarmee de Heere zijn volk gedrenkt heeft en dat hij als door een wonder uit de rots deed tevoorschijn komen. In ieder geval, de Heere heeft in die woestijntijd, vanuit het feit dat hij die verbondsrelatie wilde aangaan, dat volk ook van dag tot dag en van stap tot stap verzorgd. En zo is er wat om aan terug te denken. Zo is er wat om met verwondering aan terug te denken. Zo is er wat om de Heere ook voor te aanbidden, als zij zich in herinnering roepen. David en zijn tijdgenoten, hoe goed God voor zijn volk gezorgd heeft. En toen heeft de Heere het bewezen dat hij als een genadig en een barmhartig God tegelijk ook een soort herder voor zijn volk was. Dat vinden we in vers 11 uitgedrukt. Uw hoop, uw kudde, zo mag je ook lezen. Uw kudde schapen, laten we daar maar aan denken. Het kan een kudde rundvee zijn ook, maar het beeld van de schapen, van de kudde schapen, is zo veelvuldig in de Bijbel dat we er hier misschien ook maar aan moeten denken. Uw kudde, die zichzelf niet kon helpen, Want dat is nu eenmaal een van de eigenschappen van een kudde. Uw weerloze schapen, wat moet er van die schapen terechtkomen in de wildernis? Waar zullen zij voedsel vandaan halen? Waar zullen zij drinken vandaan halen? Maar de herder heeft getrouw gezorgd. De herder hield niet op met zijn liefderijke zorg te bewijzen. Groot van vermogen als hij is, heeft hij voor elk probleem een oplossing gegeven. Heeft hij uit elke nood uitgered. En toen dat volk daar moede geworden was, toen ze afgemat waren, toen, ja, toen bijzonder, heeft hij met een oog van ontferming op hen neergezien. Gij hebt uw erfenis gesterkt als ze mat geworden was. Ze zijn niet van uitputting gestorven in de woestijn. Dat zou ook nog gekund hebben. Ach, er waren duizenden gevaren in de woestijn. Ze hadden van de honger kunnen omkomen. Ze hadden nog eerder van de dorst kunnen sterven. Ze hadden van de hitte kunnen sterven. Ze hadden ook van uitputting kunnen sterven. Hoe vaak gebeurt dat niet? Lees je dat mensen die de woestijn ingetrokken zijn, uitgeput geraakt zijn. En als er dan geen hulpexpeditie uitgezonden werd om die vermisten op te sporen, dan kwamen ze om in de woestijn. Hoeveel zullen er in de loop van de eeuwen al in de Sahara of in welke andere woestijn van deze wereld van uitputting gestorven zijn? Maar daar was bij Israël geen sprake van. Er is er niet één omgekomen omdat God niet voor ze kon zorgen. Oh ja, er zijn er heel wat gestorven in de woestijn, maar dat is niet van dorst geweest. En dat is niet van honger geweest. En dat is niet van uitputting geweest. Dat is een straf van de Heere geweest. En welke natuurlijke oorzaak ervoor was, weet ik niet. Maar vanwege hun ongeloof konden ze niet ingaan in het land Kanaan. Niet vanwege uitputting konden ze niet ingaan, maar vanwege ongeloof. Maar de Heere heeft ze niet laten bezwijken onder de brandende hitte van de zon. De Heere heeft ze niet aan verval van krachten laten sterven, zodat ze geen stap meer verder konden doen. Nee, als die erfenis mat geworden was, vermoeid geraakt was, uitgeput was, dan kwam er op tijd toch nog weer sterkte, ondersteuning, hulp in welke vorm dan ook. Nou, en zo heeft David reden om terugziende op de geschiedenissen van Israël, de Heere, de grote daden des Heere te gedenken en de Heere daarom ook te prijzen. Gemeente, als wij terugkijken op wat God gedaan heeft en we blijven niet bij die woestijngeschiedenis staan, maar we letten eens op wat de Heere daarna en nog meer daarbovenuit gedaan heeft, dan hebben wij ook alle reden om met verwondering en dankbaarheid de naam des Heren te erkennen. Denkt u eens een ogenblik met mij na over wat God in geestelijke weldaden en zegeningen aan zijn volk in de loop van de geschiedenis gegeven heeft. Denk eens aan dat verlossingswerk dat God begonnen is te doen, met name toen hij zijn zoon in deze wereld zond. Denk eens een ogenblik met mij aan die arbeid die de Heer Jezus verricht heeft. Die arbeid van zijn ziel. Waardoor hij brood des levens verworven heeft. Waardoor hij de ziel, de vermoeide en de afgematte ziel kan gaan versterken met het water des levens. Denk aan wat hij gedaan heeft toen hij als een gevloekte aan het kruishout hing. Beladen met de schuld van zijn volk, opdat hij die schuld zou gaan uitdelgen. Denk aan wat hij gedaan heeft en wat de Vader gedaan heeft toen hij zijn zoon opwekte uit de dood en toen Christus uit het graf tevoorschijn kwam en toen hij de dood verslond tot overwinning. Wat een grote daad, toen daverde de aarde trouwens ook. Want er vond een grote aardbeving plaats, reeds bij het sterven van Christus, toen de rotsen scheurden en toen de graven open gingen, maar ook bij de opstanding van Christus, toen die engel als een bliksem uit de hemel viel en toen er een grote aardbeving was. En niet alleen in het rijk der natuur waren er toen tekenen en signalen, maar ook in het rijk der genade. Wat is er toen in de onzichtbare wereld der geesten gebeurd? En hoe heeft de hemel gejuicht over de overwinning die Christus behaalde over het rijk van de hel en van de dood? En je kunt de woorden van onze tekst ook doortrekken naar Pinksteren toe. Want al was er dan in de woestijntijd, om zo te zeggen, geen regen, geen echte regen, behalve de manna-regen. Op de Pinksterdag was er wel een regen, zei het dan ook weer geen letterlijke. De regen des geestes, toen de Heere in ruime mate stromen op het droge goot. En toen hij water op de dorstige zond. En toen hij van de dauw des hemels zondaren ging nat maken en het land, het dorre land, ging bevochtigen. Toen kwam er leven midden in de dood. En afgedacht nog van wat we in het woord van God beschreven vinden als grote daden des Heren, verlossingsdaden, in de verwerving van het heil door Christus en in de toepassing van het heil door de Heilige Geest die op Pinksteren kwam. Mogelijk dat u, als u in uw eigen leven is terugdenkt, dat u ook mocht gedenken de daden des Heren. Dat hoop ik tenminste voor u. Dat als u eens terugkijkt in de weg die de Heere met u gehouden heeft, dat u ook kunt aanwijzen punten en plaatsen waar toch heel kennelijk de Heere gesproken en gewerkt heeft. Als we dat niet kunnen, dus als wij zonder het werk des Heeren voortleven en zonder de Heere zelf, dan leven we wel onder de prediking van het evangelie, maar dan hebben we er dus geen deel aan. Dan zijn we er innerlijk nog altijd vreemdelingen van. Moet dat zo blijven? Dat terwijl wij onder de aanbieding van het heil leven en terwijl de Heere het ons uitstalt en voorstelt en aanprijst en tot ons zegt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk, wij ons toch van die hemelse koopwaar afkeren en er bij ons voor die dingen geen plaats is, moet dat zo blijven? Ik zou zeggen, toch niet. Zouden we dan op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Hoe zullen we dat ooit kunnen verantwoorden? Hoe zullen we er ooit rekenschap van kunnen afleggen? Hoe zullen we ooit van de Heere, maar ook tot bevrediging van onze eigen ziel, kunnen verklaren waarom wij geen begeerte hadden om dat heil des Heren deelachtig te worden? O, laten we toch niet zo dwaas zijn om zonder de Heren en zijn genade verder te leven. Maar laten we die God toch te voet vallen en hem smeken om de vrede. Maar er is gelukkig een volk op deze wereld dat terugziende in eigen leven ook kan spreken van, dit deed God en zo heb ik de Heere mogen leren kennen. Misschien niet zo, laat ik het zeggen, spectaculair. Maar aan de andere kant, iedereen die de Heere vreest, die weet toch dat de hemel en de aarde ervoor in beweging moesten komen om ons te bekeren, of niet? Iedereen die de Heere werkelijk mag vrezen, die weet er toch van dat zelfs de drie-enige God ervoor in beweging moest komen om ons het beginsel der zaligheid te geven. Er moest nogal wat gebeuren om dat harde, verstokte hart te openen. U zegt, ja, maar één woord van de Heere was genoeg. Zeker, dat is ook genoeg. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dat had die hoofdman begrepen. Maar dat ene woord, dat staat niet op zichzelf. Dat ene woord dat de Heere spreekt als hij zegt in ons bloed, leef, ja, leef. Dat staat niet op zichzelf. Dat heeft alles te maken met de raad des vredes. Dat heeft alles te maken met de komst van Christus. Dat heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest. De drie enige God moest ervoor in beweging komen om een zondaar zalig te maken. Zo is het toch. En zo wordt het toch ook beleefd. En wat een geweldig wonder van genade is het dan als we dan mogen zien in ons leven dat de Heere werkelijk begonnen is dat goede werk. En dat dat nou samenhangt met alles wat de drie enige zich voorgenomen had en uitgevoerd heeft en nog zal uitvoeren. Ach, en gelukkig dat hij het doet, want zelf zijn ze zoveel niet. Uw hoop staat er. Uw kudde, uw machteloze, weerloze, amechtige kudde. Dat hoopje ellendigen. Straks wordt dat woord ook nog gebruikt. We moeten er ook nog bij stilstaan. Nee, van zichzelf hoeven ze niet veel te verwachten. Als zij door dit leven heen op reis zijn, door de woestijn van beneden, door dit tranendal, omringd door vijanden, aan alle kanten gebrek en in zichzelf ook nog een weerbarstig en een hardnekkig bestaan. Maar gelukkig, er is een trouwe herder die hen leidt. Er is een trouwe herder die hen verzorgt. Er is er een die hen in het oog houdt. En die het ook ziet als ze niet verder kunnen. Laten we ons daar even op concentreren. Op die ene gedachte die in vers 10 staat. Als de dichter spreekt over die erfenis die gesterkt wordt als zij mat was geworden. God was erbij en zijn ogen zagen het als dat volk niet verder meer kon. Als de dagreis, de dagmars lang genoeg was en voor sommigen eigenlijk al een beetje te lang. En hij gaf toen bevel, hij gaf het signaal dat ze mochten stoppen en mochten rusten. En zo doet hij dat. O ja, de Heere kan zijn volk wel eens door beproevingen heen leiden. Het viel in die woestijn ook niet mee. De Bijbel gebruikt er uitdrukkingen als van de huilende wildernis. De huilende wildernis. Daar ga je niet graag naartoe. Of je moet een buitengewone avonturier zijn, maar een gewoon mens gaat er niet graag naartoe, naar een huilende wildernis. Die brandend hete woestijn. Het valt daar niet mee. En zo kan de Heere zijn volk ook wel eens door allerlei beproevingen heen leiden. Dat het hitte, het vuur der beproeving heet wordt. En dat er allerlei tegenspoeden en dat er allerlei moeiten komen. En dat er in geestelijk opzicht ook zware tijden aanbreken. Tijden van godsgemis. Tijden van geestelijke ingezonkenheid. Tijden van moedeloosheid misschien. Denk even aan Elia onder de jeneverboom. Heere, neem mijn ziel maar van mij, want mij is beter te sterven dan te leven. Tijden waarin we aangevochten worden. Tijden waarin Gods kinderen blaren op de voeten hebben, om zomaar eens te zeggen. En dat ze geen stap meer kunnen zetten. Tijden waarin ze schier dreigen te bezwijken. Dat ze zijn als een land dor en mat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat de wegen onbegaanbaar zijn. Maar de Heere houdt het in de gaten. De Heere houdt ze in het oog. En hij zal niet toelaten dat ze boven vermogen verzocht zullen worden. Op het juiste moment. Voor ons is dat wel eens, voor ons gevoel, te laat. Voor ons gevoel stelt de Heere zijn hulp wel eens zo lang uit dat we er geen verwachting meer van hebben. Dat was met Martha en met Maria denk ik ook het geval. Toen de Heere die boodschap gekregen had en nog 4 dagen wegbleef. En dan moet u eens indenken wat dat voor dagen in Betanië geweest zijn. En hoe ze toen op de proef gesteld zijn. En hoe langzaam de uren voortkropen. En hoe vaak ze elkaar aangekeken hebben, die twee zusters, bij het sterfbed van hun broer. Zou hij nu nog niet komen? En toen ze alle hoop opgaven omdat Lazarus toch stierf en Jezus er niet was. Jawel, het kan wel eens lang, kan wel eens voor onze begrippen te lang duren. Maar als die erfenis mat geworden is, u kunt erop rekenen, want zijn naam is Heere. U kunt erop rekenen, dan zendt hij een verkwikkende regen neer. En dan zal hij ze toch voor bezwijken bewaren. En dan komen er toch van die heerlijke, wondervolle momenten dat de hemel boven hen weer open gaat. En dat God van de hemel het bewijst. Zie, hier ben ik. Dat hebben ze ondervonden in de woestijn. Dat wordt ondervonden door de woestijn van dit leven heen ook. Gods kinderen weten er wel van. Van het mat geworden zijn. Als de zonde de overhand kreeg. En als de weg zo moeilijk is. En als moedeloosheid ons aangrijpt. En wat er allemaal voor oorzaken van die matheid kunnen wezen. En als je dan terugdenkt aan vroeger. Als je dan terugdenkt aan de liederen Sions die je met hart en ziel gezongen hebt. Als je dan terugdenkt aan de verlossingen die je deel werden en waarvoor je de Heere gedankt hebt. Als je dan terugdenkt aan kerkdiensten die je meemaakte waar het woord zomaar tot je ziel kwam. En als werd het in je ziel gegoten. Als je dan terugdenkt aan gebedsverhoringen dat je onder een geopende hemel mocht staan. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Ja, het komt heus wel. Het komt heus wel, want de Heere laat niet varen de werken zijner handen. Dan kun je zeggen, waar is het gebleven? Er is er ooit wel wat van waar geweest. En nu kun je nergens meer bij, maar op het onverwachts. Een milde regen zond, go Heer, op uw bezwijkende erfenis neer om sterkte aan haar te geven. Hoe gaat dat dan? Ja, daar heb je zelf geen macht over en dat haal je zelf niet naar je toe. Hoe kreeg die dichter van Psalm 63 dat nou? Die het ervaart alsof zijn ziel een dor en door de hitte uitgedroogd land is vol barsten en kloven. Waar alles verdord is en verdroogd. Hoe kreeg die dichter van Psalm 42 dat nu anders? Die boven de waterstromen staat en die ze beneden ziet. En die het water hoort en die de reuk van het water opsnuift, maar die er geen slokje van kan nemen. Hoe krijgt hij dat? Hij zendt het van boven. De Heere geeft het. De Heere doet het. Hij opent zijn hand en hij verzadigt. De Heere regent mannen uit de hemel. De Heere klieft de steenrots. De wonderlijkste plaatsen kunnen dan door de Heere gebruikt worden om de ziel weer verkwikking te geven. Hij vertroost met zijn dierbaar woord. Hij opent dat woord op een onverwacht moment. Je ging misschien naar de kerk met verwachting en het ging zomaar voorbij. En je ging er even door en mat uit als dat je erin kwam. En in één keer, een kind kan een opmerking maken. Een stukje in de krant kan je oog treffen. Een enkel woord, een enkele tekst. En de Heere kan zo als klieft hij opnieuw een steenrots water op je matte ziel geven. Vertoegepast door de Heilige Geest. De Heere heeft de dichter van de 119e psalm verkwikt. Hij zegt ervan, door uw toezegging hebt ge me levend, levendig gemaakt. Soms gebruikt de Heer het sacrament als hij tot zo'n neergebogene zegt. Sta op, eet, anders zou de weg voor u te veel zijn. En dan worden door hem de slappe handen gesterkt. En dan worden door hem de struikelende knieën vastgemaakt. En dan versterkt hij het geloof en verlevendigt de hoop en wakkert het de liefde aan. En dan geeft hij sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zo gaat dat toch? En wat hebben we toch de Heere nodig, volk des Heeren? We kunnen onszelf niet redden. Je kunt jezelf niet op de been houden als Israëliet als je 30 jaar in de woestijn ben alleen met de herinnering dat je een keer uit Egypte gegaan bent. Dan kun je dan niet veel meer mee beginnen als er niks te eten en te drinken is. En als je voort moet sjokken door de hete woestijn. Dan heb je nieuwe bemoeienissen van boven nodig. Nieuwe gunstbewijzen van de Heere. Dan moet de Heere weer opnieuw tot je ziel zeggen, ik ben uw heil. En dan moet er opnieuw een regen des geestes op je ziel dalen. Nou, met name heeft de Heere daartoe ook het sacrament ingezet. Voor die zwakke, voor die vermoeide, voor die afgematte kinderen Gods. Die ingezonken zijn en die niet verder kunnen. Opdat het matte geloof opleven zou. En opdat er verkwikking zou zijn. En zo richt de Heere de tafel aan. Meer nog, er wordt ook gesproken over een woning in onze tekst. Uw hoop woonde daarin. Misschien dat de dichter nu al overgaat van het beeld van de woestijnreis naar het beeld van, en daar gaat hij later in deze psalm over spreken, van het wonen in het land der belofte. Want ze zijn natuurlijk niet in die woestijn gebleven. Ze zijn ook verder gegaan en uiteindelijk is die belofte vervuld. Ze zijn binnengekomen onder leiding van Jozua en ze kregen allemaal hun woonplaats. Allemaal onder hun wijnstok en hun vijgenboom. En zo kregen ook die eenzamen waar het vanmorgen over ging. Zo kregen ook die zwervers, die daklozen, die kregen een dak boven hun hoofd. Die mochten gaan wonen in het land der belofte. En dat was een wonder, maar het nog grotere wonder was dat de Heere bij hen wilde wonen. Onder hen wilde wonen. Ja, en dat doet de Heere dus ook, hè, om dus voor zijn volk een woning bereiden. Hij geeft ze te eten, hij geeft ze verzorging, maar hij geeft ze ook een woonplaats. Ik denk weer aan die zwervers waar het vanmorgen even over ging. Die eenzamen, of dat dan de onvruchtbaren zijn, de alleenstaanden, of degenen die geen nageslacht hebben, zoals dan inderdaad de berijming zegt, of dat daarmee bedoeld wordt de mensen die verstrooid waren en verdreven en van huis en haard verjaagd en die tenslotte toch weer thuiskomen, wel in ieder geval dat volk was een ontheemd volk. Dat volk was een volk wat geen woonplaats had. Ze waren ook maar vreemdelingen in het land Egypte. Ze hadden per gratie dat land Goshen gekregen, maar daar werden ze eigenlijk ook niet geduld. En toen moesten ze zwerven en ze hadden geen plekje om dat ze hun eigen gebied konden noemen. Ze hadden een paar tenten waar ze in woonden, maar die moesten ze oprollen en weer meenemen. Ze hadden geen land, ze hadden niks. Zwervers waren ze. Totdat de Heere ze een woning bereidt. In het land dat hij hun vaderen had toegezegd. En dat doet de Heere nou met al die zwervers. En zo leer je jezelf ook kennen, nietwaar? Al sinds paradijs, sinds de val in het paradijs, ben je verjaagd. Ben je verdreven. Bij God vandaan verdreven. We hebben niet anders gewild, want we hebben hem eerst terug toegekeerd. En nou komen we erachter wat de prijs daarvan is. Om een zwerver te zijn, om geen God meer te hebben bij wie je terecht kunt. Om geen hart, geen vaderhart meer te kennen waar je met je verdriet naartoe kunt. Om een ellendige te zijn, een uitlandige, een balling. Zo worden ze genoemd, de ellendigen. Maar de Heere bereidt zijn woning. Dat is hij al begonnen te doen in de eeuwigheid. Toen hij de zijne lief had met een eeuwige liefde, toen heeft hij het fundament voor die woning gelegd. En dat heeft hij voortgezet toen hij zijn zoon in deze wereld zond. Toen is door het werk van Christus op het fundament van die woning zijn de muren opgetrokken. En is het dak bevestigd en is het echt een huis geworden. En dat is hij toen nog voort gaan zetten door zijn Heilige Geest van de hemel te zenden. Toen is dat huis bewoonbaar geworden. En dat heeft hij toen nog verder voortgezet door in het hart van die zondaar werk te gaan werken. En die zondaar geschikt te maken om in die woning intrek te nemen. Nee, je moet het nog omkeren ook. Het is maar niet alleen dat God die zwervers een woning geeft. Het is nog veel wonderlijker. God gaat in hun hart wonen. God gaat in hun hart wonen. God gaat dat vuile, verdorven, zondige, verkeerde hart tot een woonstede van zijn geest maken. En zo krijgen ze een thuis bij God, omdat God bij hen thuis is. En waar is dat allemaal aan te danken? De dichter zegt, door uw goedheid. Door uw goedheid. Het is nergens anders aan te danken. Het is tot stand gekomen door God. En door God alleen. Niks in de mens. Als het van die mens afhankelijk was, dan was het verloren. Want we bezitten niets goeds. We verknoeien het altijd weer. Als we het dan toch over het volk Israël hebben en de zorg van God voor dat volk in de woestijn, draai het blaadje dan even om En vraag je nog even af, wat was dat dan voor een volk waar de Heere zo goed voor was en waar de Heere zoveel aandacht aan schonk. Een goed volk, praat me er niet van. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht, zegt God. Dus om hunnentwil kon het niet, om onzentwil gaat het ook niet. Het zal altijd weer nodig zijn dat Gods kinderen bekennen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Heb je dan gronden om je bij Gods volk te rekenen? Nee. Heb je gronden om avondmaal te vieren? Nee. Heb je gronden om te geloven dat je straks goed terechtkomt? Nee, niet in onszelf. En ongelukkig die mens die het nog altijd bij zichzelf zoekt. En die het op grond van dit of dat gelooft. En die zo nog wat bij elkaar zoekt. En bij elkaar spaart. Ongelukkig de mens die altijd nog wat probeert water probeert te peuren uit zijn gebroken bakken. Die geen water kunnen bevatten. Zo iemand is er nog niet. Die moet nog een hoop kwijtraken. Maar gelukkig die mens die van zichzelf mag afzien. Van zichzelf mag afzien. En die het met de dichter mag zeggen, Heere, om uw goedheid wil. Doe het, wees me genadig, verkwik mijn ziel, schenk me een thuiskomen, schenk me vrijmoedigheid, schenk me vertrouwen, schenk me geloof, om uw goedheid, o Heere. En aan wie worden die weldaden dan bewezen? Of om het dan maar na de dag van vandaag, de voorbereiding, zondag, zo te zeggen. Wie zijn dat dan die de Heere aan zijn tafel verwacht? Wier matte ziel hij daar wil verkwikken? En wier hongerige ziel hij daar wil laven? Wat zijn dat dan voor mensen aan wie de Heere zijn weldadigheden bewijst? En bij wie hij wonen wil? Er zijn 3 aanduidingen van dat volk in onze tekst. Ze worden genoemd in vers 10... uw erfenis, in vers 11 uw hoop en in vers 11 ook nog een keer de ellendige. Nou, dat eerste en dat tweede, dat gaat nog niet waar. De erfenis, Gods erfdeel, het eigendom van de Heere, dat bij de Heere hoort, waar de Heere voor zorgt. En dat andere, uw hoop, uw kudde. Dat ziet dan wel op het weerloze en op het afhankelijke, maar dat ziet ook weer op die zorg die de Heere aan die weerloze en die afhankelijke schapen bewijst. Want ze horen bij hem, ze zijn zijn kudde, zijn hoop, zoals ze ook zijn erfenis waren. Ze hebben een herder, dat zijn allemaal nog dingen waarvan je zegt, wat een genade spreekt daarin. Bij Gods erfenis, bij Gods kudde te mogen horen. Maar die derde aanduiding, dat snijdt in je vlees. Dat is niet zo verheffend. Dat laat zien dat het wel een voorrecht en een zegen is om bij het erfdeel des Heren en bij de kudde des Heren te behoren. Maar dat je dan niets hebt om op te roemen. Want wat ben je? Al ben je bij het erfdeel. En wat ben je, al hoor je bij de kudde. Wat ben je in jezelf? Een ellendige. Dat is weer die zwerver. Die uitlandige. Naar de oorspronkelijke betekenis van het woord. Die geen dak boven zijn hoofd is. Heeft die verbannen is. Weggestuurd. Verdreven uit het paradijs. Verdreven bij God vandaan. Verdreven uit de hemel. En mensen die dus ook niks kunnen om terug te keren. Dat zijn ze. En dat zijn ze nou allemaal. Dat is niet alleen die moordenaar aan het kruis geweest. Een ellendige. Of een ellendeling, als je hem zo wilt noemen. En dat is niet alleen Manasse geweest. Maar dat zijn ze allemaal. Dat was ook die godvruchtige Daniël. Die 3 tijdens daags bad. Die heeft het van zichzelf toch ook moeten beleven en beleiden, Heere, ik ben maar een ellendige. En niet alleen maar omdat hij uit zijn eigen land verjaagd was en in een vreemd land zat, maar omdat hij ook bij God vandaan gegaan was. Trouwens, wie moet het niet belijden? God maakt je ermee bekend dat je een ellendige bent. Ook al omdat je het iedere keer weer zo ellendig erbij laat zitten. Dat je het zo laag eraf brengt. Een ellendige. En je wordt het er door de genade Gods nog mee eens ook. Dat de Heere ons zo noemt. Zo noemt de Heere ons. Hij kan ook geen lovende titels aan zijn volk uitdelen. Dat kan hij alleen doen om Christus wil. Dan kan hij zeggen tot de bruidskerk, mijn schone, mijn volmaakte, mijn duiven. Maar als hij ze bekijkt zoals ze in zichzelf zijn, dan moet hij zeggen, ellendigen. En dan zegt het verootmoedigde hart, Heere, het is waar. Het is waar, ik ben niet meer en ik ben niet anders. Maar God stuurt ze niet weg. Die bedelaars die onder de luizen zitten en die lompen en vodden aan hebben. Die verloren zonen die bij de varkens terechtgekomen zijn. Die zichzelf als een ellendige leren kennen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. De Heere stuurt ze niet weg. Gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En voor zulke ellendigen schaamt God zich niet. En de Heere Jezus ook niet. Want hij wilde tussen de misdadigers gekruisigd worden. Hij wilde ermee gerekend worden. En hij schaamt zich er niet voor om zulke broeders te noemen. Hij schaamt zich er niet voor om zulke aan zijn tafel een plaats te geven. De Mephibosets, die kreupel zijn en die niet eens goed kunnen lopen. Die niets hebben om aan te bieden. Die inderdaad ellendig en arm en verloren zijn. Zulken worden door de milddadigheid Gods gezegend. Mogen er velen zo in ons midden zijn. Amen. Psalm 9, het 10e en het 18e vers. Ik lees u nog het
eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, waar hij zegt: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons,
zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood, dus ellendig zijn. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij samen danken en bidden. Heere, we hebben uw woord mogen horen en daarvoor willen we u danken. Voor het wonder dat gij ellendigen dat land bereidt door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En dat gij dat werk begonnen zijt en dat gij het ook voortzet. En dat dat volk des Heren verzorgd zal worden totdat ze straks eeuwig thuis zijn. Dat gij het op de reis door dit leven hen aan niets doet ontbreken. En dat ge uw erfenis verkwikt als ze mat geworden is. Heere, het hangt alles van u af. Wij kunnen er ook niks aan toevoegen. En we kunnen het niet naar ons toe halen. En we kunnen er niet over beschikken. En we kunnen er de hand niet op leggen. En we zijn helemaal afhankelijk van u. Maar wat een genade wonder dat u het ons bekend maakt. Dat u het ook allemaal doen zult, doen wilt, geven zult, geven wilt. Heere, geef dat er plaats voor is. En dat er ook in deze voorbereidingsweek met het woord van uw genade werkzaamheden zullen zijn, met de roeping. En dat degene die u vrezen en in wie leven gij dat goede werk begonnen zijt, dan maar ziende op u vrijmoedigheid mogen ontvangen van u. En degene die er niet bij horen, heren, vanmorgen ging het ook over afvalligen. En zo kan het ook wezen, degene die er niet bij horen, die aan zichzelf genoeg hebben en die dat ook niet willen erkennen dat ze slechts een ellendige zijn. Degene die steunen op iets van zichzelf en die eigen gerechtigheid toch nog belangrijker achten dan de gerechtigheid van Christus. Heren, breng hen aan de weet dat het zo niet kan. Dat we zo niet kunnen leven, zo niet kunnen avondmaal vieren en zo ook niet kunnen sterven. Maar dat het zo nodig is om geborgen te zijn. En er is maar één plek waar dat kan, achter het bloed van de Heere Jezus. Heere, wees gij met ons. Zie op ons in gunst van boven en laat uw geest ons leiden in al de waarheid. Breng ons ook in deze week, in het midden der week nog weer samen in uw huis, Heere, om het evangelie van de hemelvaart, van de thuiskomst van de Heere Jezus te gedenken, opdat onze ziel daardoor ook nog weer onderwezen mag worden, als we de rijkdom van de verhoging van die zaligmaker mogen aanschouwen. Heere, bereid ons een zegen en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede vers.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.